Goedemorgen gemeente, fijn dat u er allemaal weer bent. Onze voorganger van vanmorgen heeft al een lange rit achter de rug. En dat is broeder Oosterhof en we zijn allemaal weer blij dat hij er weer is om bij ons Gods woord te vertellen. De organist is Hanno Everaars en de collecte voor vandaag is bestemd voor de opbouw van de kerk. En dan wil ik u nog even aan een paar kleine dingen, aantal dingen herinneren. Wij vieren aanstaande zondag, 30 december, avondmaal. En dat wordt uitgereikt door dominee Leijsen uit Balk. En de eerste kerstdag hebben wij gewoon om 10 uur dienst hier in deze kerk. En de voorganger van die dienst zal zijn Kees van Rijn. En dan wil ik u ook nog helpen onthouden dat we kerstavond een kleine viering hebben bij Leni Kuiper thuis. En dat is aan de Quartus voor Uffertstraat nummer 70. Ik moest het ook opschrijven hoor, anders vergeet ik het. En dat zal beginnen zo rond 8 uur. En dat is heel informeel. Met een kopje koffie. En gezellig bij elkaar. En Leni vertelt het aloude en bekende kerstverhaal. Nou zag ik daar net wat mensen aankomen waarvan ik weet dat ze hier naartoe komen. Dus we zullen nog maar even wachten tot ze er zijn voordat we beginnen met ons keuzelied. En dat is gezang 118, de verzen 1 en 2.
Oh, hey, Lord, man. Gemeente, laten we die intocht dan verder doorzetten in het zingen van Psalm 89, versen 1 en 3. Van mijn kant ook een hartelijk goedemorgen. Ik heb zo het gevoel dat we al oude kennissen worden. Maar ik wil u vertellen dat we hier bijeen zijn in de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zaligt. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. En wij verwachten het nu van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is. Die eeuwig leeft en die afmaakt wat Hij aan u aan jou, aan mij is begonnen. Amen. We kunnen wel kerstfeest vieren, broeders en zusters, maar dan moeten we eigenlijk ook weten waarom de Heer Jezus op aarde is gekomen. En dat horen we in de decaloog, in de 10 geboden. Toen sprak de Heere al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een jaloers God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, tot aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, en gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, gij zult de Heer uw God lief hebben, uit geheel uw verstand, en uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en met alle kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk, is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We gaan zingen op Psalm 32, vers 2. Nu heb ik hier mijn zonden u beleden. Genadeverkondiging die vinden wij in dat prachtige Jesaja-boek, hoofdstuk 53, vanaf vers 10. Jesaja 53, vers 10. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heeren zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. En door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken en in ongerechtigheid zal hij dragen. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen, en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood en onder de overtreders werd gesteld, terwijl hij toch zeer veel zonde gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Gaan we nu zingen het derde vers van Psalm 32. Laten we vragen om bijstand van de Heilige Geest. Vader in de hemel, daar zijn we ook vanmorgen weer als gemeente die uw naam draagt, op de laatste Adventszondag van dit jaar. En het bekeert ons niet aan kerstsfeer. We hoeven de ogen maar op te sluiten en krijgen een fabeltjeskrantachtig gedoe van lichtjesfeest. Maar door een van onze kerkhervormers is een keer gezegd, al was Jezus 1000 keer geboren, maar nooit in uw hart, dan zou hij tevergeefs geboren zijn. Heere, maak ons echte adventsmensen. We hebben in deze sfeervolle tijd nog zoveel van u te wachten. En behoed ons voor de zonde dat wij net doen alsof Jezus nog geboren moet worden. Wij willen ons vanmorgen in onze adventsverwachting graag eens optrekken aan een uit het Oude Testament, de onderkoning Jozef. En wij vragen u of wij dezelfde adventsverwachting mogen hebben, de Heere zal naar u omzien. Wij als kerk hebben nog zoveel van u te verwachten. Uw wederkomst, het rijk wat u zal stichten, een nieuw Jeruzalem wat uit de hemel zal neerdalen. Vader in de hemel, wij kunnen het haast niet op. Geef dan ook dat we werkelijk als adventmensen leven en dat het ook aan ons te merken is. En daarom willen wij u vragen of u die woorden uit dat eerste Bijbelboek aan onze harten wil verklaren, dat we daar jaloers op worden, dat we niet altijd klagen moeten, maar dat we met vragende ogen naar de hemel kijken, hoe lang nog hier. En wij bidden u of we in die eerbied straks uw woord mogen lezen en daar samen over mogen nadenken, als het maar is tot eer van uw naam. Amen. Zoals u al gemerkt hebt, is de beide schriftlingen zijn uit het Genesis, ja, dat staat hier trouwens ook al op, denk ik. Ja, Genesis 50, het laatste hoofdstuk van het eerste Bijbelboek. En dan begin ik bij vers 22. En Jozef bleef in Egypte wonen, hij en zijn vaders huis. En Jozef leefde 110 jaar. En Jozef zag van Ephraïm het derde geslacht. Ook de kinderen van Makir, de zoon van Manasse, werden op Jozefs knieën geboren. En hij was dus al overgrootvader. En Jozef zei tot zijn broeders, ik ga sterven. God zal zeker naar u omzien en u uit dit land voeren, naar het land dat hij aan Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, God zal zeker naar u omzien, dan zult gij mijn gebeente van hier meevoeren. En Jozef stierf, 110 jaar oud, en men balsemde hem en hij werd in een kist gelegd in Egypte. Nu gaan we naar het laatste hoofdstuk van Jozua. Jozua 24, en dan beginnen we bij vers 29. Jozua 24, vers 29, vers 24. Nee, dan zeg ik het weer niet goed. Jozua 24, vers 29, zo is het. Het geschiedde na deze gebeurtenissen, dat Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heeren, stierf, 110 jaar oud. En men begroef hem binnen het gebied van zijn erfdeel te Timnath-Serach, op het gebergte van Ephraim ten noorden van de berg Gaaster. Israël diende de Heere al de dagen van Jozua en al de dagen van de oudsten die Jozua overleefd hebben en die al de daden gekend hadden welke de Heere voor Israël verricht had. Het gebeente van Jozef, dat de Israëlieten uit Egypte meegevoerd hadden, heeft men te Sichem begraven, in het stuk land dat Jacob voor 100 stukken geld van de zonen van Hemor, de vader van Sichem, gekocht had. En dat de Jozefieten verkregen tot een erfelijke bezitting. Ook stierf Eleazar, de zoon van Aaron, en men begroef hem op de heuvel die aan zijn zoon Pinahas was gegeven op het gebergte van Ephraim. Tot zover de schriftlezing. De handleiding voor de preek was dat stukje uit Genesis, het overlijden van Jozef. Maar voordat ik de preek mag uitspreken, gaan we eerst zingen gezang 20. De versen 2, 4 en 7. Na de preek zingen we zonder aankondiging gezang 288, de versen 3, 4 en 5. Ik ga sterven, God zal zeker naar u omzien en u uit dit land voeren naar het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob onder ede beloofd heeft. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, deze tekst had u eerlijk is eerlijk niet op de vierde Adventszondag verwacht. Wat is er toch een geweldige tegenstelling tussen het begin en het einde van dat eerste Bijbelboek. Het begin van Genesis en meteen het begin van de Bijbel vertelt ons van een paradijs, een hof van vreugde en harmonie. Het vertelt ons van het ware geluk tussen God en de mensen en ook van vrede van mensen onderling. Het begin van de Bijbel, dat is een geweldige lofzang op de majesteit van de Schepper. En ook die steeds weer herhaalde woorden, God zag dat het goed was, vertelt ons dat het leven in het paradijs een ongeschonden verhouding tussen God en mensen was. Er was niks kapot. Er was nog niks bezoedeld. Het moet heerlijk geweest zijn om daar te leven. Maar wat kan in één Bijbelboek veel veranderen? Was het begin zo mooi, zo ongerept? Aan het einde van het boek Genesis staat een doodkist centraal. En die doodkist die staat er ook nog op vreemde bodem. In een land van ballingschap, Egypte. Nee, het is allemaal even zonder. En het is natuurlijk waar dat dit lichaam alle eer bewezen wordt wat er in die dagen maar bedacht kon worden in die Egyptische begrafenisceremonieën. Alle eer wordt bewezen. Het lichaam wordt op Egyptische manier gebalsemd om het te verduurzamen. Onze hedendaagse mummies die spreken daar nog van. Maar dat neemt niet weg dat het begin van dit Bijbelboek in schrille tegenstelling is met het einde ervan. Ergens in dit boek moet zich een geweldige catastrofe voltrokken hebben. Een radicale ommekeer. Het moet ergens verklaard kunnen worden dat dit het einde moet zijn van een zo bloeiend begin. Aan het eind van Genesis kan een mens het niet verder brengen dan de dood, terwijl aan het begin het prille leven door God gewekt is in de schepping. Wat een tegenstelling. Och, u weet het, en ik weet het, tussen het begin van Genesis en het einde daarvan, daar ligt de zondeval. Die zwarte bladzij in de geschiedenis van de mens. De geschiedenis van de opstand van de mens tegen zijn schepper. Dat is die beslissende wending. En dat is die ommekeer waarin het begin geen enkele aanwijzing is dat het boek Genesis zo moet eindigen. Toch is die tegenstelling niet de enige in dit boek. Aan het sterven van Jozef gaat wat vooraf. Hij laat een erfenis na. Een erfenis van het gesproken woord. Die laatste woorden waarmee hij zijn familie bemoedigt. En die familie is een bijzondere familie, dat is de oogappel van God. Dat is het godsvolk van het Oude Testament. Hij bemoedigt ze en hij vermaant ze. Het sterrenbed van Jozef in Egypte wordt de preekstoel voor het heil van Israël. Jozef mag zijn sterrenbed gebruiken om de lof en de barmhartigheid van God te prediken aan zijn familie en over hun hoofden heen aan ons. Dat is het geweldige. In die eenvoudige woorden van deze stervende onderkoning ligt het heil voor het volk besloten. Jozef mocht daar wat van zien. Voordat hij gaat sterven mag hij een blik slaan in de toekomst van zijn volk. Het einde van Genesis is een belijdenis van het adventsgeloof van Jozef. En het is goed om op deze adventszondag in 2007 niet stil te blijven staan die bij de zondeval stil blijven staan die ook in dit boek beschreven worden. Maar dwars door die zondeval heen, dwars door die uitdrijving uit het paradijs heen, dwars door die soms zo kronkelige wegen die God met mensen houdt, ook met Jozef, oog hebben voor de profetie van deze man. Een profetie van de uittocht uit Egypte. Oog hebben voor de Exodus. Want dat is het waar Jozef van spreekt op zijn sterfbed. Daarover heeft hij het. God zal zeker naar u omzien en u uit dit land voeren. Dat is het adventsgeloof van Jozef. En van het adventsgeloof doet hij belijdenis op zijn sterfbed. Hoe wist Jozef dat? Wie de geschiedenissen van het Oude Testament leest, die weet dat Jozef is voortgekomen uit een geslacht dat rechtstreeks openbaringen van God ontving. Zijn voorvaderen Abraham, Isaac en Jacob kregen rechtstreeks openbaringen van God. Maar Jozef heeft een heel andere plaats in de heilsgeschiedenis. God heeft zich met zijn vader en zijn grootvader bemoeid door tot hun rechtstreeks te spreken, maar van Jozef lezen we dat niet. En we moeten dus ook maar aannemen dat hij zulke openbaringen dan ook niet ontvangen heeft. Wij weten van dromen. Maar dromen, dat is toch heel wat anders dan de manier waarop God zich aan zijn vaderen verklaarde. Nee, ook al heeft God Jozef op een bijzondere plaats gesteld in het leven door hem onder de koning te maken van Egypte en op die manier te willen gebruiken in zijn geschiedenis en het volk Israël voor de ondergang te behoeden, hij heeft het moeten doen met wat zijn vader hem vertelde. Jozef had geen andere bronnen dan u en ik. Dat denken we wel eens. Dat het in die geschiedenis toch wat makkelijker was om te geloven. In die tijd dat God nog rechtstreeks sprak met mensen. Maar in het verband met Jozef lezen we daar niks van. Hij is in verhouding met u en mij niet bijzonder bevoordeeld. Alles wat hij hier zegt en die hele verwachting die hij uitspreekt ten aanzien van Gods toekomst, dat put hij uit zijn opvoeding. Hier kunnen we ook leren hoe belangrijk het is om ouder te zijn. Om vader en moeder te zijn in het geloof. Welke enorme uitwerking een christelijke opvoeding kan hebben. Jozef heeft geen andere bron dan wat zijn vader en moeder hem verteld hebben. En die opvoeding heeft diepe indruk gemaakt. Dat heeft sporen nagelaten in het leven van deze man, die toch alles wel beleefd heeft wat het te beleven valt. Slavernij, verdachtmaking, verraad, zelfs van eigen broers, gevangenschap, verleidingen, enzovoort, enzovoort. Hij komt in de gevangenis niet omdat hij gezondigd had, maar omdat hij niet zondigen wilde. En in al die barre omstandigheden heeft hij het moeten doen met de gelovige opvoeding die hij gehad heeft. Dat heeft hem op de been gehouden in die lange periode van slavernij, van gevangen te zijn en dat ook nog op valse gronden. Door zijn broers verraden, door zijn werkgeefster verraden, door zijn medegevangenen vergeten en toch het geloof behouden. Het geloof waarmee hij door zijn opvoeding bekend was. We zeggen wel eens en we denken wel eens dat de jeugd het in onze tijd wel eens moeilijk wordt gemaakt om te geloven. En sommigen van onze jeugd willen dat maar zelf al te graag geloven, om afrekening te houden met het geloof waarin thuis geleerd is. Maar al die excuses om van het geloof af te komen verbleken helemaal bij dit voorbeeld van Jozefs leven. Hij heeft eenzaamheid gekend. En in die gevangenisperiode zal het echt wel op hem afgestormd zijn, als er dan een God bestaat. Hij die de dromen van de bakker en de schenker mag uitleggen, wat zal hij toch moeilijk gehad hebben met zijn eigen dromen, weet u nog wel, van die buigende schoven. Nee, bij al die ondervindingen die een aaneenschakeling zijn van narigheid, heeft hij het moeten doen met zijn opvoeding. En die opvoeding heeft diepe indruk op hem gemaakt. Zijn vader is in Gods handen het instrument geweest om hem tot geloof te brengen. Die opvoeding die hij heeft genoten, die heeft hem in zijn geloof doen volharden. Het is niet een product van inbeelding. Ook niet van vrome fantasie. Dat houdt het in het leven niet zo lang uit. Nee, dat geloof van Jozef, dat rust op het door God gesproken woord. Zoals Jacob dat aan hem mocht doorgeven. Daaruit kunnen we leren, ouders, welk een heerlijk werk het is om onze kinderen maar veel goeds van God te vertellen en van de Heer Jezus. En als Jozef dan aan het einde van zo'n felbewogen leven afscheid neemt, dan getuigt hij nog van dat geloof. Hij doet het niet met veel omhaal van woorden. Er is geen bombarie bij, helemaal geen plechtige volzinnen. En hij is ook niet uit op schokeffecten als hij eenvoudigweg zegt, ik ga sterven. Jozef zegt niet zoveel van zichzelf. Deze eenvoudige inleiding op wat hij straks verder zal gaan zeggen, dat getuigt wel van het feit dat hij weet heeft van een belangrijke schakel te mogen zijn. Hij weet wat het betekent dat hij gaat sterven. Hij voelt aan wat zijn dood wil zeggen voor dat volk van Israël. En dat volk zal met gemengde gevoelens hebben kennis genomen van het bericht dat het met onderkoning Jozef slecht afloopt. Hij was het immers waarvan dat volk de bescherming en de hulp te verwachten had in dit uiteindelijke vijandige Egypte. Ik ga sterven. Dat is een groot gebeuren in dat volksleven. Dat is een enorm verlies. Alle rechtszekerheid komt op losse schroeven te staan. Ik ga sterven. Maar daarmee is Jozef niet uitgesproken. Jozef wil de mensen rond zijn sterfbed graag vertellen dat hij ook maar een instrument is geweest in Gods handen. Geloof vertelt altijd, dat zie je maar weer. Geloof maakt mededeelzaam, zeiden ze vroeger. Geloof eindigt niet bij de mensen, dat begint er trouwens ook niet. Geloof wijst op de bron van het geloof. Jozef die steekt als het ware zijn wijsvinger uit. Ik ga sterven, van mij is geen hulp meer te verwachten. Het is uit met mijn invloed. Ik kan jullie straks niet meer helpen, maar God zal naar u omzien. En of Jozef hier Bijbelse woorden gebruikt. Op veel meer plaatsen in het Oude Testament treffen we dat aan. Als Mozes en Aaron elkaar ontmoeten, vlak voordat ze naar de farao gaan, en als ze dat aan het volk vertellen, dan lezen we in Exodus 4, dat het volk geloofde dat God op de Israëlieten acht had geslagen. En aan de belofte van God, van Jozef, God zal zeker naar u omzien, wordt het volk herinnerd bij de doortocht door de Schelfzee. En Naomi komt met Rut uit Moab terug, als ze hoort dat de Heere naar zijn volk heeft omgezien. En dat betekent in dat geval dat er hongersnood over was. In het Nieuwe Testament krijgt deze profetie van Jozef zijn volle gewicht in de lofzang van Zacharias bij de geboorte van Johannes de Doper. Wat zingt hij dan? Door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoge naar ons zal omzien. Omzien van God naar zijn volk, dat betekent dat God zal ingrijpen. Hij zal ons gedenken, hij zal ons opzoeken, hij zal ons helpen. Als Jozef hier zegt, God zal zeker naar u omzien. Dan wil dat maar niet een vage aanduiding zijn, maar het wil zeggen, God zal inderdaad zijn heil aan jullie betonen. Dat is Jozefs sterfbed geloof. God zal komen om redding te brengen. En de redding, en in die redding het heil van zijn kinderen vastleggen. Jozefs sterfbed geloof is, God is trouw aan zijn volk, omdat God zijn woord altijd laat uitkomen. Het sterfbed van Jozef is, met mij is het afgelopen, van mij is niks meer te verwachten, ik ben alleen maar een instrument in Gods handen geweest, maar dat wil niet zeggen dat Gods bemoeienis nou met jullie afgelopen is. God gaat zijn gang in jullie verdere leven en dit van je kinderen en kleinkinderen. God moet zijn beloften nog waarmaken, broeders en zusters. En God gaat verder. Er wachten in Israël nog donkere tijden. We kennen allemaal de geschiedenis. De ergste onderdrukking moet nog komen bij het beestachtige af. Dan moeten nog jongetjes in de Nijl door krokodillen worden opgevreten. Maar wat zich ook voordoet, zegt Jozef, de Heere zal naar u als volk omzien. God zal zijn volk opzoeken. Jullie en jullie kinderen zijn een essentieel onderdeel van Gods plan. Eigenlijk, broeders en zusters, kunnen we dat hele Oude Testament wel in deze belofte inlijsten. Heel de openbaring van het Oude Testament loopt uit op de vervulling van de belofte. Elke keer doet God het toch maar weer. Door al die geschiedenissen van het oude volk heen, al de ups en downs, zien we dat God dat volk vasthoudt. Door het hele Oude Testament loopt die rode draad. De draad van het vasthouden van God van zijn volk. Maar ook aan het vasthouden van zijn beloften. Jozef die wil hier zeggen, ik ga nou wel sterven, maar jullie hebben een God, mijn God, die jullie er doorheen helpen zal. En van Jozef tot aan het Nieuwe Testament blijkt dat woord voor woord waar te zijn. Het blijkt daaruit dat Zacharias die belofte weer opneemt in zijn lofzang. Dat is geen lofzang op zijn kind, maar een lofzang op de genade van God. Jozef is ongeveer 1600 jaar voor Christus gestorven. En in die 1600 jaar heeft God waargemaakt wat hij beloofd had. En Jozef bedoelt hier in deze tekst natuurlijk de Exodus uit Egypte. Maar die lijn van die geschiedenis die loopt natuurlijk door tot aan de kerstnacht. We moeten in de adventstijd niet doen alsof Jezus nog geboren moet worden. Dan zouden we de zegeningen die de kerk en haar leden bij vorige kerstfeestvieringen ondervonden hebben miskennen. We mogen de lijn doortrekken. Zoals Jozef hier gesproken heeft van het omzien van God naar zijn volk, zo mogen we dat ook nu nog doen. En natuurlijk in veel sterkere mate dan Jozef ooit vergund is geweest. We kunnen een boog spannen van deze tekst tot aan de dag van vandaag. En die boog wordt niet gespannen gehouden door onze verwachtingen, maar door de belofte van God die ons naar ons zal omzien. God zal u bezoeken, zegt Mozes. God zal u bezoeken, zegt het Nieuwe Testament. God zal naar u omzien, dat is de prediking, de verkondiging van een nieuwtestamentische kerk. We moeten het net als Jozef hier met het woord doen. Meer dan die belofte hebben we niet. Maar Jozef heeft een rotsvast geloof in die belofte. En wij die achter de dingen staan, die daar zijn natuurlijk veel verder dan Jozef. We hebben er uit Gods woord allemaal mogen vernemen dat de beloften ook die van Jozef waar zijn geworden. Wij weten ook van de vervulling in de geboorte van de Heer Jezus. We hebben kennis genomen van het blijde nieuws van de opstanding. We hebben gehoord van de uitstorting van de Heilige Geest. En nu moeten we geloven in dat woord. In onze tekst zien we dat God niet één van zijn woorden laat vallen. God heeft het allemaal waar gemaakt. En er is geloof nodig, broeders en zusters, in dat woord. Meer hebben we niet en meer krijgen we niet.
blauwe vloer.
Hebben we net gezegd, meer hebben we niet. En meer krijgen we ook niet. Hebreeënbrief vertelt ons: laten we toetreden met een waarachtig hart in volle verzekerdheid van het geloof. En Calvijn heeft dat ook al eens gezegd. Hij zei: als het gehoor van het woord niet voldoende voor ons is om te geloven, dan verdienen we niet dat God nog iets met ons te maken wil hebben, omdat we God dan beroven van zijn eer. Wat God uit laat spreken door mensen, door ouders aan hun kinderen en kinderen aan hun ouders, door de verkondiging van de kerk, dat verzegelt de Heilige Geest aan onze harten. Want het is de verkondiging van God zelf. En de verkondiging van mensen is dus niet zonder gewicht. En de verkondiging van de kerk is dus niet zonder gezag. En er zijn mensen die het buitengewone willen. Die verlangen naar gezichten en buitengewone openbaringen. En daardoor de gewone verkondiging van de kerk soms minachten. Die denken dat ze het daarbuiten wel redden kunnen. Maar als we denken, dan menen we dat het niet kan dat God, die aan de vader en grootvaders van Jozef op zo'n buitengewone manier sprak, nu ook nog zijn woord over de aarde laat gaan. Wij moeten de zaken goed beoordelen. Minachting van de kerk en van haar verkondiging is minachting van de kracht van Gods woord. We zullen ons door dat woord van God moeten laten terugroepen. En dan onze schuld belijden voor God, wiens woord betrouwbaar is gebleken de eeuwen door. Toen Jozef stierf, werd er wel een periode afgesloten, maar Gods werk niet. Het was geen mislukking, het was niet verloren, want God gaat altijd door met zijn werk. Dat was de preek van Jozef aan heel het volk in Egypte. Advent betekent verwachting hebben, omdat Gods beloften doorgaan tot de wederkomst toe en zelfs nog daarna. Jozef wil niet dat zijn gebeente in Egypte blijft rusten. En dat vinden we eigenlijk een beetje raar. Er zou immers alle reden voor Jozef zijn geweest om in Egypte begraven te blijven. Daar zou hij waarschijnlijk bijgezet worden in koninklijke graven die tot vandaag de dag van zich laten spreken. In tegenstelling tot dat berooide Kanaan. Nee, deze wens van Jozef, die begrijpen we niet. Bovendien had Jozef van zijn familie niet zoveel goeds ondervonden. Daarom hoeft hij het niet te verlangen. In Egypte begraven te worden, dat zou zeker niet onbillijk geweest zijn, maar hij doet dat niet. Hij wil straks midden van zijn volk begraven worden. Nee, het is onderdeel van de geschiedenis van God. En met deze wens geeft hij rotsvast de mening dat hij in zijn eigen profetie gelooft. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de wereldgeschiedenis. En zijn naam wordt niet alleen in de Bijbel genoemd, ook in de humane geschiedenissen. Maar de belangrijkste plaats is toch die plaats van Jozef in de heilsgeschiedenis. Een plaats bij God is voor hem belangrijker dan een plaats in het leven van Egypte. Hij is er blijven realiseren maar een instrument van God te zijn. Een onderdeeltje in de geschiedenis die God schrijft. Opdracht om zijn gebeente mee te nemen naar het land van belofte was een amen op de belofte die hij zelf mocht uitspreken. Die doodkist aan het einde van Genesis was een sacramenteel teken van het belofte van God. En dat zal wel de reden zijn geweest dat Jozef niet vraagt om hem direct al in Israël te begraven. Dat had zijn vader Jacob wel gedaan bij zijn sterven. Jozef mag door zijn voorlopige graf heen nog spreken van Gods plannen. Hoe kan het zo raar lopen? Een graf in Egyptische bodem, dat moet de verwachting van Israël gespannen houden. Met deze woorden zegt Jozef tegen zijn volk, er is nog heel wat te verwachten. De Israëlieten hebben het niet vergeten, toen ze na die donkere periode in hun bestaan uit Egypte mochten vertrekken. De laatste verzen van het boek Jozua vertellen ons dat het gebeente van Jozef in het nieuwe land begraven is geworden bij Sichem, op het erfdeel van de afstammelingen van hem, op een stukje grond dat zijn vader in zijn jongensjaren al van Sichem had gekocht. In een jarenlange woestijntocht, steeds maar weer dat gebeente van Jozef erbij, moet u zich dat eens voorstellen. Toen ze die woestijn 40 jaar doortrokken, hadden ze die doodkist bij zich. En wat is het stoffelijk overschot van Jozef vaak een aanklacht geweest tegenover dat geklaag en gemopper van dat woestijnvolk. God gebruikt niet alleen Jozef bij zijn leven in zijn goddelijke plan. God gebruikt dat gebeente van Jozef nog als een teken van de belofte die hij bij monden van Jacob heeft uitgesproken op diens sterfbed. Het graf van Jozef in Egypte was op zichzelf net zo machteloos als een dode dat is. Maar dat graf, dat lag onder de belofte van God. Dat graf van Jozef, dat was een appel, een dringend beroep op Gods belofte. En voor het volk was het een oproep, telkens maar weer, om te geloven dat God zijn beloften waar maakt. Er is een sterke adventsprediking uitgegaan van dit stukje grond. Het was een getuigenis van een rotsvast geloof in Gods beloften. Die God die zijn beloften altijd waar maakt. Er is een sterke adventsprediking uitgegaan van dit stukje, hebben we gezegd. En machtige lijnen lopen hier van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Dan loopt van Jozefs sterfbed een lijn naar Bethlehem en van Jozefs graf naar de Hof van Arimathea. Die lijnen die waren er niet geweest als Jozef alleen in de geschiedenisboeken was voorgekomen, maar omdat het zijn leven in de heilsgeschiedenis voorkomt. Broeders en zusters, waar staat ons leven? In de profane geschiedenis, en profaan betekent eigenlijk buiten de tempel, of in de heilsgeschiedenis. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten, dat zien we in het lezen van Jozef. Het hoeft zeker geen tegenstelling te vormen. Maar het is jammer genoeg zo, dat veel mensen zich buiten de heilsgeschiedenis houden, omdat ze aan de profane geschiedenis genoeg hebben. Ze hebben het zo druk met het aardse bestaan, drukker met het optuigen van de kerstboom dan met Lucas 2. Ze hebben het zo druk dat ze die geschiedenis van God met zijn volk vergeten. In alle mensenwegen, die alleen maar in alle wegen mensenwegen zien en niet meer Gods wegen. En die in de heilsgeschiedenis staat, die leeft anders. Zo'n mens leeft binnen het koninkrijk van God. Die weet dat al Gods wegen adventswegen zijn. En die adventswegen, die ontdekt hij in de dienstbaarheid aan zijn naaste. En die adventsverwachting loopt dan ook door en loopt uit op de dienst aan God. En dat adventsmens weet dat God plannen heeft. En in die verwachting van de vervulling van die plannen, in die adventsverwachting, mogen we leven. Wij nu. Egypte was op zijn hoogst een land van ballingschap voor Jozef. En het is een land van vreemdelingschap gebleven. Dat kwam omdat hij uitzicht had op Gods beloften. En dat is hij in dat weelderige hofleven ook niet kwijtgeraakt. Hij heeft altijd uitzicht gehouden op de plannen van God met zijn volk. En daarom mag dat gebeente niet in Egypte blijven rusten. Daarom kan hij met adventsverwachting sterven. Met diezelfde adventsverwachting waarmee hij altijd heeft geleefd. Jozef neemt afscheid van een druk bezet leven. Mensen met een adventsverwachting hebben het ook druk. Die hebben geen snipperdagen. Mensen met een adventsverwachting hebben een opdracht in het leven. En die opdracht is om die beloften van God door te geven. Dat heeft Jacob gedaan aan zijn zoon Jozef. En daardoor komt het dat Jozef zijn leven is blijven zien in het kader van Gods plannen. En omdat hij tijdens het leven inzicht heeft gekregen, krijgt hij op zijn sterfbed uitzicht. Weet u een betere omschrijving van het woord advent? Ik sterf, zegt Jozef. Maar daarover niet getreurd. De hoop en de verwachting die houdt met mijn aardse bestaan niet op. Die hoop en die verwachting die blijft. En dat is het echte adventsleven, broeders en zusters. Hopen op Gods beloften. En die zijn er nogal wat. En die hoop daarop heeft goede gronden. Want God heeft in de geschiedenis bewezen altijd zijn belofte waar te maken. En omdat God ons dat wil vertellen in zijn woord, zullen we bij dat woord van God moeten leven. Het is in het paradijs aan het begin van Genesis, in de kist aan het slot van het boek, ligt niet alleen de zondeval, maar ook de belofte van Gods heil. Ik kan u in Genesis 3 al lezen. Daarom begint de Bijbel en eindigt de Bijbel met een beschrijving van een paradijs. Het paradijs van het begin is verloren gegaan. Maar Gods belofte is dat er een paradijs uit de hemel zal neerdalen. En adventsleven is voor u en mij je daaraan vastklemmen. Amen. zijn woorden dood. Van aarzelen en klagen, verdriet en bitterheid, van alles wat wij dragen, van het lijden aan de tijd. Zal ons geleiden in het schone paradijs, het bruiloftsmaal bereiden, zijn grote naam ten prijs. De liefde die wij zingen, zo schoon, zo ongekend, zal uit de bron ontspringen, van God ons middelpunt. Laten we danken. Vader in de hemel, wij zijn zo blij dat wij uit uw woord mogen lezen en het ook mogen verkondigen dat uw beloften steeds maar doorgaan. Geef dan ook dat wij onze ogen richten op u die in de hemel woont en die het alleen maar goed met ons voor heeft. Die alleen maar ons heil bedoelt en zijn liefde aan ons kwijt wil. We danken u voor de geboorte van de Heer Jezus Christus, waarin wij dat allemaal een feit hebben zien worden. En nu vragen wij u of we dat met een kinderlijk geloof gewoon mogen aanvaarden. Anders zouden we alleen maar kerstdagen houden en geeft u dat de komende dagen feestdagen zijn. Geef ons zo uw nabijheid. Geef ook, Heere, dat we die zoeken. En dat we, net als ons voorbeeld uit het Oude Testament Jozef, onze ogen maar op u mogen houden gericht in het rotsvaste geloof dat u alles waarmaakt wat u beloofd hebt. Wij bidden u ook voor alle mensen die dat niet geloven. Die genoeg hebben deze dagen aan uiterlijk vertoon, familiebezoek, etentjes. Er is op zichzelf niks op tegen, Heren, want wij vieren uw verjaardag, maar als het dat alleen is, dan is het zo weinig. En dan is het ook maar de rook van de dag, die morgen niet meer te zien is. Wij bidden u voor al die mensen, of de komende dagen ook voor hen een oproep mogen zijn, om u werkelijk hulde te bieden, werkelijk voor die kribben op de knieën te vallen en zeggen, dank u wel, Heer Jezus, dat u die blinkende hemel heeft willen verruilen voor een stal die stinkt naar schapen. En dat alleen om ons te redden. We vragen u ook, als we van hier gaan, of u dan met ons wil zijn bij alle wegen die we moeten gaan. En ook bij de gevaren die ons dan omringen. We bidden u voor alle oude broeders en zusters die het soms wel eens een beetje kwijt zijn. Die nog teren op de dagen van vroeger. Het zijn in de kerk de renteniers van het geloof. Maar geef ook hen, ook al is dan bevend en zwak, dat ze ook nog kerstliederen mogen zingen tot eer van uw naam. En wees hen nabij als het donker daalt. Heer, geef ons zo uw zegen, want daar hangt het allemaal van af. En wij willen u vragen of het mag zijn geweest tot eer van uw naam. Amen. Er zal nog wel gecollecteerd moeten worden, hè? Ja. En dat doet u in het voorspel, daar houdt u rekening mee. Nou, dan wachten we erop. En dan gaan we daarna zingen. Gezang 430, 1, 2, 6 en 7.
gij. Ik heb u lief, o welgezinde. Komt ik dag en nacht verwijt. Ik heb u lief, o schoonste leer. Glans van Gods aangezicht. Ik heb u lief, o gij mijn leven, vriend die mijn trouw zijn tot het eind. Ik wil aan u mij overgeven, mijn zon, zolang gij mij beschijnt. Ik heb u lief, o kom dan kom, Christus mijn bruidegom. Niet weer verdwalen zal. Houd gij mijn voeten op u weren, dan brengen zij mij niet ten val. O licht dat op mijn leven viel, verlicht mijn lijf en ziel. God, ik vraag niet dat gij mij zult lonen. Ik heb u lief ook in de nood. Ik heb u lief, o schoonste leer, gezegend aangezicht.
Broeders en zusters, we gaan van hier naar het huis dat God ons gewezen heeft. Is voor de een wat verder weg dan voor de ander. Maar dat willen wij pas doen als wij God gevraagd hebben om zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.